Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin vanmorgen voorgaat dominee Siep Lantzer uit Amstelveen. Fijn dat u vanmorgen kon invallen voor de predikant die hier oorspronkelijk gepland stond voor vandaag, maar die was plotseling verhinderd. Welkom in ons midden. Organist is Hans Rijken, waarbij vast dank voor je orgelspel, Hans. Dan enkele mededelingen voor vanmorgen. Allereerst een belangrijke. De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de komende gemeenteavond op woensdag 14 december. Hiernaast in het BSC. Aanvangstijd 8 uur. En die avond praat de kerkenraad u graag bij over de stand van zaken met betrekking tot de invulling van de predikantsplaats in onze gemeente. De beoogde predikant zal ook een deel van de avond aanwezig zijn. En later op de avond kunt u zich als gemeente uitspreken over het beroep. Noteert u die avond in uw agenda, 14 december. Verder nog de gebruikelijke mededelingen. Allereerst staat hiernaast een mooie bos bloemen. En die zijn vandaag bestemd voor de heer en mevrouw Ton en Bunny Senf. En ze krijgen daarbij een hartelijke groet en een bemoediging vanuit ons midden. De vraag uiteraard om blijvende aandacht voor de artikelen voor in de mand van de voedselbank. Die kunt u inleveren op de vrijdagochtenden wanneer de kerk tussen 10:30 en 12:00 haar deuren open heeft. Voor mensen die er even binnen willen wandelen. En ook op een zondagmorgen. Voor vandaag vast de mededelingen dat u straks van harte bent uitgenodigd voor een kopje koffie of thee naar de dienst. Volgende week zondag gaat voor dominee Pieter van der Woel uit Heilo. Mag ik u voorgaan in gebed? Eeuwige God, wij zijn hier in uw huis weer bij elkaar gekomen om met elkaar over u te zingen en om te luisteren naar uw woord. Ik wil ons vanmorgen ontvankelijk maken voor de eeuwenoude woorden van troost en bemoediging. Woorden die ons gidsen op onze levensweg. Wilt u daarmee zijn met onze voorganger vanmorgen? En wilt u zijn met de mensen niet in ons midden aanwezig, maar in gedachten bij ons? Wees met onze naasten dichtbij, maar ook met onze naasten ver weg. Dit alles vragen wij u in navolging van uw Zoon, onze broeder, Jezus van Nazareth, die ons daarin is voorgegaan. Amen. We beginnen met lied 25, de versen 1, 2 en 3. Ik wens u een goede dienst.
Thank you. Aan het begin van ons samen zijn willen wij elkaar bemoedigen door uit te spreken dat onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van het leven, en Jezus Christus, onze Heer. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van deze wereld en van ons eigen leven. Laten we bidden. Lieve God, er zijn zoveel gezichten met verdriet. Het verdriet op het gezicht van de vrouw, genomen tegen haar wil. Het verdriet over schuld, opgelopen aan het leven. Het verdriet over straf, de vragen, wie doet me dat aan, God, u toch niet? Het verdriet van een vader over een kindje dat stierf. Het verdriet van een moeder over een kindje op wie niemand wachtte. Lieve God, ontferm u over hen en over ons. Er is zoveel verlangen naar vrede. Het verlangen het kwaad te stoppen. Het verlangen uit de cirkel te breken van ziekte, gebrek aan tijd en geld en weinig contacten en vrienden. Het verlangen naar antwoord op de waaroms van ons leven. Lieve God, leer ons antwoord geven op het kwade en het goede dat ons overkomt. En op het kwade en het goede dat in ons huist. Wijs ons een weg die toekomst heeft. In het spoor van wie leefden met liefde en in vrede. Lieve God, ontferm u over hen en over ons. Wij leggen in uw handen ons verdriet en ons verlangen. Onze boosheid en onze vragen. Wij leggen in uw handen wat leven zo moeilijk maakt. Keer ons om naar de toekomst die u voor ons bedacht hebt. Een toekomst in vrede met u, met de mensen om ons heen, in vrede met onszelf en met wat ons in het leven overkomt. Keer ons om naar lachen, naar gelukkig zijn. Lieve God, ontferm u over uw mensen. Amen. Zingen wij als versterking verder van het Kyrie-gebed, lied 463, de coupletten 1, 2, 6, 7 en 8. In Matteüs 1 vinden we een geslachtsregister, een stamboom, zeg maar, van Jezus. En die stamboom is patrilineair. Dat wil zeggen, hij gaat over van vader op zoon. En dat suggereert dat de toekomst van Gods volk wordt waargemaakt vanuit de mannelijke potentie. Maar er zijn ook Bijbelse verhalen die daar dwars tegenin gaan. En het verhaal van de zogenaamde maagdelijke geboorte uit Maria is daarvan een ultiem voorbeeld. Opvallend genoeg vinden we daar in Matteüs 1, naast Maria, ook 4 oudtestamentische vrouwen genoemd. En dat zijn dan niet, zoals je misschien zou verwachten, de aartsmoeders, Sara, Rebecca, Lea en Rachel. Maar het zijn Tamar, Rahab, Rut en Batsheba. En het ecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken heeft de verhalen over hen gekozen als alternatief spoor om te lezen op de Adventszondagen dit jaar. Zij het dan in omgekeerde volgorde vergeleken met het Oude Testament en Matteüs 1. Vandaag horen we dus over Batsheba, de vrouw van Uria, in 2 Samuel 11 en 12. In het begin van hoofdstuk 11, en dat slaan we over, lezen we dat koning David zijn oog laat vallen op de mooie Batsheba. En Batsheba's man Uria, die vecht in Davids leger tegen de Ammonieten. Dan ontbiedt David Batsheba in zijn paleis en gaat met haar naar bed. Dan blijkt ze zwanger van hem. David probeert dat te verdoezelen door Uria naar huis te roepen en hem te bewegen de nacht met zijn vrouw door te brengen. Maar dat doet Uria niet. Ten einde raad besluit David dan maar dat Uria moet sneuvelen in de strijd. En daar beginnen we straks te lezen. In hoofdstuk 12 komt dan de profeet Nathan bij David en die houdt hem een spiegel voor met een gelijkenis, die bekende gelijkenis van een rijke man die veel runderen en schapen heeft. Die krijgt iemand een gast te eten en die pakt dan het lammetje af van een arme man die alleen dat ene lammetje heeft. En David wordt daar dan heel kwaad over. Hij zegt, ja, die man die verdient de doodstraf. Dat lammetje dat moet viervoudig worden vergoed. En dan zegt Nathan, die man, dat bent u. En met die gelijkenis brengt hij David tot het inzicht dat het heel onacceptabel is wat hij heeft gedaan. En de consequentie is dat de zoon die hij bij Batsheba heeft verwekt, zal sterven. En op dat punt lezen we dan straks weer verder. Maar eerst zingen we samen een bewerking van het Engelse lied There is a line of women. Bij ons, kom zing het lied van Eva, dat is lied 738. Het is misschien niet zo bekend, maar ik hoop dat het toch zal lukken zo met elkaar. Lied 738, de coupletten 1 en 3. Zullen we, voordat we gelezen uit de Bijbel, eerst samen bidden. Eeuwige onze God, God van Tamar en Rachab, van Rut, Batsiba en Maria, wijs ons de weg door het leven zoals u dat bedoeld hebt. Leer ons recht doen wie onrecht treft. Wees voor ons een kracht die draagt. Dat niet tussen ons in komen te staan bitterheid, verlies, dood, onrecht. Open onze ogen, dat wij hen zien, mensen naar uw hart. Open onze oren en harten door uw geest, opdat wij ze verstaan, die oude woorden uit de Bijbel. Amen. De eerste lezing is 2 Samuel 11, de versen 14 tot en met 27. De volgende morgen schreef David Joab een brief die hij aan Uria meegaf. In de brief stond: stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daarop. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David en ook Uria vond de dood. Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd en beval de bode: als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld en als hij dan woedend tegen je uitvalt, waarom hebben jullie je zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten? Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jerubbeeset, in Thebes als een einde is gekomen? Een vrouw heeft toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben jullie je dan zo dicht bij de muur gewaagd? Dan moet je zeggen: ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. De bode ging naar David en vertelde hem alles wat Joab hem had opgedragen. Hij zei tegen David: onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort, maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen: u moet er maar niet te slecht over oordelen. De oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed. Heropen de aanval op de stad en maak haar met de grond gelijk. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Zingen wij van lied 152, de coupletten 3 en 7. Uit 2 Samuel 12 lezen we vanaf vers 15b tot het einde van het hoofdstuk. De Heer trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had met een dodelijke ziekte. David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich 's nachts op de grond te slapen. De hovelingen probeerden hem ertoe te bewegen van de grond op te staan, maar hij weigerde en hij wilde ook geen eten aannemen. Na 7 dagen stierf het kind. Davids dienaren durfden hem niet te zeggen dat het kind was gestorven. Ze zeiden tegen elkaar: toen het kind nog leefde, wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven is? Hij zal een ongeluk begaan. David zag zijn dienaren met elkaar fluisteren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg hun: is mijn kind dood? Ja, het is gestorven, antwoordden ze. David stond van de grond op, nam een bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren aan. Hij ging het huis van de Heer binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. Zijn dienaren vroegen hem: hoe kunt u dat nu doen? Toen het kind nog leefde, vastte u en stortte u tranen, maar nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten. Hij antwoordde: toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht: wie weet, is de Heer me genadig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga naar hem toe, hij komt niet terug bij mij. David troostte zijn vrouw Bathsheba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon die hij Salomo noemde. De Heer had het kind lief en gaf het bij monden van de profeet Nathan de naam Jedidja, lieveling van de Heer. Tot zover de lezing uit de schrift. Zingen wij van lied 152, de coupletten 8, 9 en 10.
Thank you.
Na de overdenking is er stilte en orgelspel en aansluitend zingen we dan lied 441, de coupletten 1, 3, 5 en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bij velen is de Netflix-serie The Crown enorm populair. Een dramaserie over het leven van koningin Elisabeth II van Groot-Brittannië met alle toestanden eromheen. Gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar met een flinke portie fictie erbij. Smullen van alle perikelen. Maar de serie verbleekt toch enigszins vergeleken met het verhaal van vanochtend. Seks, moord, lees je Bijbel en je weet wat er te koop is in de wereld. Ook bij de vorstenhuizen. Ik verwacht altijd nog eens mensen tegen te komen die mij wat besmuikt zullen bekennen dat ze soms stiekem in de Bijbel zitten te bladeren als ze bij de kapper zitten te wachten. Het alternatieve leesrooster geeft ons een ruige adventstijd dit jaar. Vandaag Batsy, staat in Batsyba Centraal. Maar eigenlijk klopt dat niet. Als je thuis het geslachtsregister in Matthäus 1 nog eens leest, dan zie je in vers 7, David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Letterlijk staat er zelfs, David verwekte Salomo bij die van Uria. Ze krijgt geen naam. Tamar, Rahab en Rut eerder wel, maar Batsyba niet. En dat klinkt toch irritant, hè? Is ze alleen maar de vrouw van? Een van die vele vrouwen die worden genomen, gebruikt, vrouwen zonder naam en zonder stem. Waarom noemt Matthäus haar naam niet? We weten het niet. Maar een mogelijk antwoord is misschien te vinden in dat gedeelte dat we lazen. Batsyba komt daar wel in voor, maar de verteller vertelt het zo dat we haar niet echt leren kennen. We horen niets over haar emoties. Dit verhaal is niet het verhaal van David en Batsyba, maar het verhaal van David en Uria. Of beter gezegd, het is het verhaal van David en hoe hij met zijn koningschap omging. Als een koninklijke soap wordt het ons verteld dat David in niets lijkt op de Messiaanse koning, de gezalfde van de Heer. God, dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat toch wat? Die bekende regel uit het gedicht van Gerard Reven. Dat is toch de vraag die met Advent centraal staat. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Kijk toch wat uw koning doet. Hij, uw gezalfde, de man naar uw hart. Dat kan toch niet? En we lazen het ook in het laatste vers van hoofdstuk 11. In de ogen van de Heer was het wel degelijk kwaad wat David had gedaan. Het gaat in dit verhaal vooral over macht, schuld en rechtvaardigheid. Zoals zoveel machthebbers denkt koning David alles maar te kunnen en te mogen. Hij neemt wat hij hebben wil en ruimt alles uit de weg wat hem daarbij kan hinderen. Wat is hij? Een man naar Gods hart, zoals de Bijbel vertelt, of een koude, berekenende, achterbakse stiekemert, een schurk? Of allebei? In onze tijd zou zo'n verhaal breed worden uitgemeten in de story, de privé, de telegraaf. En de ongelovigen zouden smalen. Ja, zul je altijd zien met die vromen, hè? Vooraan in de kerk psalmen zingen, maar ondertussen. Let wel op mijn woorden, maar niet op mijn daden. En we zouden ons kunnen verlekkeren in wat zich aan het hof afspeelt. Het is vaak niet onprettig, hè, voor een gewoon mens om een hooggeplaatste van zijn troon te zien storten en tot in de goot, tot aan jouw voeten. Neem nou die bovenmatige aandacht voor Matthijs van Nieuwkerk in de afgelopen week. David, een man naar Gods hart. Ja, hij moet hangen, moet gecanceld worden. Een geschiedenis als van David kunnen we dagelijks in de kranten lezen. Maar de Bijbel vertelt er iets bij wat de krant niet weet. Iets over de God van Israël, die de mens niet onschuldig houdt, maar die tegelijk de mens ook wel weer redt en vergeeft. In de ogen van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. En dan verschijnt van Gods wegen de profeet Nathan ten tonele. Hij confronteert David met zichzelf, houdt hem een spiegel voor. We hebben dat gedeelte overgeslagen bij de lezing, maar ik heb die gelijkenis die Nathan vertelt even kort aangestipt bij de inleiding op de dienst. Die rijke man die het ene lammetje van de arme man neemt. En dan de schok dat Nathan tegen David zegt, die man, dat bent u. En het dringt tot David door wat hij gedaan heeft. Hij heeft de grote zonde van zijn leven begaan. En dat blijft het ook. En dit is niet ongedaan te maken. Batsheba is onteerd en Uria is gedood. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het koningshuis. Het gaat hier om schuld, omdat wij elkaar en daarin ook God tekort doen. Waarin wij onder de maat van onze menselijke bestemming blijven. Waarin we het beeld van God in elkaar en in onszelf schenden. De Bijbel noemt dat zonde. Zonde van dat beeld van God in ons. Zonde van onze bestemming. Want dan komen we niet waar we moeten zijn. Dan blijft ons leven onder de maat. Nu zijn woorden als zonde en schuld wat beduimelde woorden geworden tegenwoordig. Uit het grijs verleden. Een beetje taboe om erover te spreken. Er is ook misbruik van gemaakt in het verleden. Het ging in de kerk met ons al te vaak zonde en schuld ingepeperd. Waarom nou dat helemaal aan de kant te schuiven? Ja, daar worden we toch ook niet beter van. Want neem ik mezelf dan serieus als mens? Als ik mezelf een beetje ken, ja, dan weet ik ook van schuld. Durf je eigen afgrond onder ogen te zien. Dat soort eerlijkheid duurt het langst, maar is ook het allermoeilijkst. Want als je daarover begint, reageren mensen vaak met, nou ja, daar kon je toch niks aan doen, of je hebt het toch goed bedoeld. Maar schiet ik daar echt iets mee op? Heb ik niet meer aan een Nathan die mij in de spiegel laat kijken en zegt, jij bent die man? Want met het belijden van schuld, dat maakt een weg naar de toekomst vrij. En David loopt voor zijn schuld niet weg en verstopt zich niet achter smoesjes als, nou ja, waarom heeft Batsheba mij dan ook verleid met haar mooie lijf? Waarom wilde Uria dan ook niet bij zijn vrouw slapen toen ik hem had teruggeroepen van het front? Nee, hij ziet wat hij heeft aangericht. Hij gaat door de grond en zegt, ik heb gezondigd. Je moet thuis Psalm 51 maar eens lezen. Het is een boetepsalm die Israël aan David toegeschreven heeft toen de profeet Nathan hem had bezocht. Nadat hij met Batsheba geslapen had. Psalm 51. David is groot in zijn berouw. Maar Nathan zegt David ook vergeving aan. Wie zijn zonden voor zich heeft gezien, echt gezien, die kan ze ook achter zich laten. En dan, ja, dan volgt er iets problematisch. Het kind dat Batsheba zal krijgen, dat zal sterven. Dat is toch vreselijk? Is dit een wraakactie van een wrede God? Dat kind kan er toch niks aan doen? En dan hebben we het er nog niet eens over wat dat voor Batsheba als moeder betekent. Uit het pastoraat weet ik wat een diep verdriet en nooit overgaande pijn het is om als ouder een kind te verliezen. Is het Gods wil dat een jongetje ziek wordt en sterft? Met zo'n godsbeeld kan ik niet uit de voeten. Het verhaal is eerder een verklaring achteraf. Met zijn daad heeft David iets ontketend dat oncontroleerbaar is. En dat zal later ook blijken wanneer de zonen en dochter van David elkaar verschrikkelijk behandelen en zelfs doden. Zo is het gegaan in het huis van David. Het is op een grote tragedie uitgelopen. Is het recht dat kinderen lijden onder de zonde van hun ouders? Nee, dat is het niet. Maar het verhaal wil ons leren ernst te maken met de diepte van het leven. Want we zien het toch allemaal steeds om ons heen weer gebeuren in de werkelijkheid. Onschuldige kinderen die het kind van de rekening worden. Wanneer de koning van het land of de koning en de koningin van het gezin, de vader en de moeder, het spoor bijster raken. Het kwaad plant zich voort. De zonde grijpt om zich heen. En Israël weet het al heel lang uit eigen bittere ervaring. De zonden van de vaderen worden bezocht aan de kinderen van het derde en vierde geslacht. Dus de zonde is wel weg, maar de gevolgen van de zonde niet. Want steeds weer toch hoor je en zie je hoe verwaarlozing, misbruik, gewelddadigheid en mishandeling door generaties heen wordt doorgegeven. Hoe kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt een grote kans hebben om later zelf misbruik te maken van anderen. Ook een gebrek aan warmte in een gezin kan in volgende generaties doorwerken. Waar de Bijbel van overtuigd is, is dat onze daden gevolgen hebben. Ze ontketenen iets, brengen iets in beweging. En regelmatig ook iets dat we niet hebben gewild. Zo is het ook bij David. Hij zat fout. Hij is over lijken gegaan om zijn doel te bereiken. En de dood van het kind is geen individueel drama, maar een teken dat de daad waaruit het voortkwam, dat erop geen zegen rust. In de dood van het kind dringt de dood van Uria tot David door. Er is geen toekomst als je op die manier probeert de zaken naar je hand te zetten. Als je op die manier gelukkig wilt worden. Dat is letterlijk een doodlopende weg. God probeert heil, redding, vrede te brengen in deze wereld. Maar laat mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van hun daden. Want echte daden hebben echte consequenties. God neemt wel onze zonde op zich en geeft ons een nieuw begin. Maar hij neemt de consequenties niet weg. En de schade die mensen aanrichten, die kan diep gaan. Dat geldt ook voor onszelf. Maar met het sterven van dit kind is het laatste woord nog niet gezegd. Een tweede kind wordt geboren, Salomo. Een naam die vrede ademt, Shalom. Door de tranen van schuld en boete heen wordt nieuw geluk geboren. De dood heeft niet het laatste woord. De zonde en de schuld ook niet. En daarom mag 1000 jaar later van de evangelist Matthäus de vrouw van Uria ook niet ontbreken in die stamboom van Jezus, Davids zoon, lang verwacht. De koning der Joden die hij in het huis van David geboren laat worden. In Matthäus 1 wordt de naam Batsheba niet genoemd, slechts die van Uria. Want het gaat tussen koning David en Uria. Die twee mannen, wie draagt het kenmerk van de Messias? Niet de man die het zaad bijdroeg. Niet die koning die zich gedroeg als was hij een heidense koning. Maar eerder die antiheld, de Hetiet Uria, die trouw bleef aan God en aan zijn koning. En dan is het niet meer alleen irritant dat Uria's naam daar klinkt, maar de naam van Uria verdient het om opgenomen te worden in deze messiaanse geschiedenis. David, hij blijft een messiaanse koning. De herder David, de man naar Gods hart, wordt niet afgeschreven. Na zijn schuldbelijdenis wordt hij opnieuw in dienst genomen. Niet zijn succes, maar juist zijn val lijkt hem dichter bij God te hebben gebracht. Maar David, hij kan niet garant staan voor de messiaanse weg naar de toekomst. Hij kan ook niet Gods huis bouwen, de tempel. Daarvoor is zijn zwakheid te groot. Maar juist in dat besef van zwakheid kan er een adventsroepen naar God ontstaan. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? En wat wij niet kunnen, dat moet God maar doen. Alleen God kan die toekomst garanderen. En dat gaat langs een dun en kwetsbaar draadje. Langs een weg die wij niet zouden hebben verzonnen. Vol prostituees, vreemdelingen, overspel. Om uiteindelijk aan te komen bij een maagdelijke geboorte in het evangelie. En die maagdelijke geboorte, dat is een teken om duidelijk te maken dat het heil niet van onze kant kan komen. Dat de Messias niet de vrucht is van onze potentie, ons machtsdenken. God zelf moet ons in onze zwakheid tegemoet komen. En ontdekt worden aan je schuld, dat kan zo een hoopvolle weg zijn. Want ontdekt worden aan je eigen onmacht, terwijl je jezelf zo machtig waande, dat dwingt je om God ruim baan te geven. Bathsheba en Uria hebben daarvoor geleden. En de Messias, zoals wij die in de christelijke kerk herkennen, die ontdekt ook mensen aan hun schuld en lijdt daarvoor. Jezus Christus stierf voor en door onze zonde, om te tonen dat onze schuld nooit een einde kan maken aan Gods liefde. Bij God mag een mens die schuldbeleid opnieuw beginnen. Het leven gaat door, dankzij de vredevorst. Wat een mooie belofte is dat, in aanloop naar Kerst. Amen. Laten we samen danken en bidden. God van mensen, van omkeer en nieuw begin. U danken wij dat u ons ziet zoals we zijn. In onze grootsheid, maar ook in het kleine, het benedenmaatse. U danken we dat u ons terecht wijst en aanspoort. En niet laat vallen wat uw hand met ons begon. U danken wij dat uw bemoeienis uitgaat naar de ongeziene, de mond doodgemaakte. Naar wie speelbal is van het lot, dat u hun God wilt zijn en dat geen leven vergeefs is in uw ogen. Wij danken u voor mensen die vechten voor een schone wereld, tegen opwarming van de aarde. Zegen iedere inspanning en iedere poging, alle moeite om het evenwicht en de schoonheid van uw schepping te bewaren. Wij bidden na de VN-klimaattop in Sharm el-Sheikh, nu een week geleden afgelopen, om moed en visie voor de wereldleiders, dat niet de kool en de geit zullen worden gespaard, en dat besluiten ook zullen worden uitgevoerd. Wij bidden voor lokale milieuorganisaties, voor groene kerken. Wij bidden bovenal voor slachtoffers van klimaatverandering wereldwijd, vooral in delen van de wereld waarin ze de minste schuld hebben aan de ramp die zich voltrekt. Dat wij toch eindelijk eens de noodzaak van verandering inzien en stappen zetten. U bidden wij om een toekomst voor alle mensen die worden gebroken door macht en geweld. Voor alle wie bloed van de aardbodem tot u roept. Wij bidden voor de inwoners van Oekraïne. Heer, ontferm u over dit land en haar inwoners. Wees met allen die zijn gevlucht, ook naar Nederland. Met allen die in hun moeilijke thuissituatie proberen te overleven. Met een strenge, koude winter voor de deur. Zonder stroom, zonder water, zonder licht vaak. Wees met allen die moeten vechten, uit vrije wil of gedwongen. Mag er toch een einde komen aan alle geweld. Voor president Zelensky bidden wij om wijsheid, moed, volharding in het lijden van zijn volk. Voor president Poetin, dat hij tot inkeer komt en zijn heilloze weg verlaat. Wij bidden God voor de mensen van Iran, die al zo lang lijden onder een onderdrukkend regime. Bemoedig de vrouwen en mannen die protesteren voor een vrijer leven, voor een samenleven zonder angst en geweld. Wij bidden u om troost voor allen die rouwen om wie in deze strijd gestorven is. Voor allen die zijn gearresteerd. Voor allen die leven met pijn, wanhoop en woede. Voor alle Iraniërs in ons land die zich machteloos voelen bij alles wat gebeurt. Schenk de mensen van Iran hoop. Hoop op gerechtigheid. Op een leiderschap bij wie het welzijn van de bevolking voorop staat. Wij bidden God voor alle arbeidsmigranten in Qatar en andere golfstaten, die ver van huis geld verdienen om hun familie te onderhouden. Zo vaak vallen ze ten prooi aan uitbuiting en onmenselijke arbeidsomstandigheden, die al velen het leven hebben gekost. Zie om naar de nabestaanden van wie zijn omgekomen. Veel arbeidsmigranten zijn zo wanhopig dat ze geen uitweg meer zien en geen hoop meer hebben voor de toekomst. Ontferm u over hen, Heer. Wereldwijd zijn er 100 miljoen mensen ontheemd en op de vlucht. Wees met allen die wanhopig naar Europa willen komen, op zoek naar toekomst, maar die aan de grenzen worden teruggeduwd en hier niet welkom zijn. Help ons om een rechtvaardige en leefbare uitweg te vinden en om hulp en perspectief te bieden aan vluchtelingen in Nederland. Leer ons te delen met elkaar. Maak gemeenten bereid asielzoekers op te vangen, zodat het aanmeldcentrum in Ter Apel en noodopvangen worden ontlast en mensen onwaardige situaties kunnen worden voorkomen. Wij bidden u voor de boeren in ons land, die zich in hun bestaan bedreigd voelen, die wakker liggen door alle problemen rondom stikstof. Wij danken u voor hun kennis, toewijding en aanpassingsvermogen, voor het eten dat we dankzij hen op onze tafel krijgen. Schenk een moed en volharding, maar ook een open oog voor de problematiek en de noodzaak van maatregelen. Geef onze politieke leiders wijsheid om met alle crises goed om te gaan en het vermogen om een begaanbare weg te schetsen naar de toekomst en ook de moed om te doen wat onontkoombaar is. Wij bidden voor allen die zich zorgen maken om het dagelijks bestaan, nu alles zoveel duurder wordt. Energie, brandstof, de boodschappen. Wees met allen die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen, of zelfs dat niet. Zegen de inzet van de voedselbanken overal in ons land, ook hier, in deze gemeente. Geef dat er voldoende ondersteuning komt en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. Wij bidden u voor de mensen om wie we zorg hebben, voor onze zieken, voor wie revalideren na een operatie, voor wie gebukt gaan onder de lasten van de ouderdom, voor hen die leven met een groot verdriet, die in rouw zijn omdat ze een dierbare zijn kwijtgeraakt aan de dood of aan het leven, en dat juist die komende decembermaand vol feestelijkheid zo extra kan schrijnen, de eenzaamheid. Open onze ogen en harten voor allen in onze omgeving die onze hulp of aandacht nodig hebben. Dat wij in uw naam nabij zijn en bemoedigen waar we kunnen. Hoor ons ook als we in de stilte tot u zeggen wat een ander niet voor ons kan zeggen. Dit alles bidden wij u in de naam van uw Zoon, die onze leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het tijd voor de collecte, maar allereerst wat er verteld over de collecte doelen.
In Nederland hebben we het over de achterstand op school, opgelopen na een coronajaar, waar nog wel digitaal les mogelijk was. Wat zal het doen met de kinderen die nog in Oekraïne wonen? Onmenselijke bombardementen van Russische zijde maken de scholen en kinderdagverblijven plat bombarderen. Hele dagen in schuilkelders zitten en bang zijn. De mensen van de stichting SOS-organisatie doen wat ze kunnen. Het motto van SOS is: een sterke familie is de sleutel tot een mooie toekomst. Laten we hopen en bidden dat er gauw een einde komt aan dit nutteloze geweld en SOS weer kan bouwen aan sterke families met toekomst voor het kind. Graag uw bijdrage aan ons SOS-dorp Lelydak. De tweede is voor de kerk en de derde is voor de energie en verwarming.
gezongen in dat laatste couplet over deze boze tijd. En houd moed, hij nadert al. De komende weken zal steeds het licht zich groter worden. Meer adventskaarsen zullen branden. We leven toe naar kerst, naar het feest. Ook in een donkere wereld zijn we niet alleen. En ook de zegen die we ontvangen is daarvan een teken. En ook als we van de week misschien weer vreselijke beelden zien uit Oekraïne of waar dan ook vandaan, die ons soms doen wanhopen, mogen we toch weten dat we vastgehouden worden en dat God met ons meegaat, ook door het donker heen, en dat het licht zal overwinnen. Gaan we dan als gezegende mensen van hier. De Eeuwige zegene ons en behoede ons. De Eeuwige doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Eeuwige verheffen haar aangezicht over ons en geven ons allen vrede.